Die was, die is en komen zal. Onze Heilige. God die in ons woont. En die dadelijk ons, die ons voorbereidt om onberispelijk voor hem te staan. Als hij komt, zijn bruid ophalen. Wat een relatie, als je daarover denkt. Wat een relatie moet God met ons hebben. Wil er echt sprake zijn van een bruiloftsrelatie, van een huwelijksrelatie. En als je daarover nadenkt, en dat is gelijk de inleiding van de preek, dan gaan we zien dat een relatie zich moet ontwikkelen. Een relatie moet dieper worden. Er zijn dus bepaalde niveaus van relatie die je kunt hebben met mensen. En zoals we ook in de 21 dagen hebben, merken we dat die relatie er een is, wat we tot nu toe hebben gelezen en gehoord, is dat het een relatie is die gebaseerd is van enerzijds natuurlijk de liefde van God die er is, maar anderzijds onze inspanning om ernaar te zoeken. En de relatie van onze God die er is, die ons lief heeft, die is er al. Maar de andere kant, het plekje waar wij verantwoordelijk voor zijn, daar schort nog regelmatig aan. En daar gaan we vandaag over hebben. De titel van de preek is dan ook 7 niveaus van relaties. En het komt neer op dag 15, dus de dag van morgen komt het neer. En even voor de goede orde, we hebben 7 niveaus van relatie die we vandaag niet gaan bespreken. Het is een aankondiging voor de komende dagen dat elke dag een stuk van die niveau van de relatie wordt behandeld, elke keer. 7 niveaus worden vanaf nu behandeld. En dat is echt interessant. En vandaag is een introductie naar die 7 niveaus van relatie. Als we kijken naar God, wat hij gedaan heeft tot nu toe, zien we dat het een God is die een opbrengst wil uit zijn investering. Waarom zeg ik dat nou? Van ja, maar nou zeg je het wel heel zakelijk. Eigenlijk is het niet zo. Ten eerste heeft hij ons geschapen als mens zijnde. Toen zijn we de fout ingegaan. Toen heeft hij zich nog meer gespannen. Met maar één doel. Hij wil opbrengst. Hij wil namelijk dat wij zelf een relatie met hem hebben. Het zijn soort leven leiden. En waaruit blijkt dat nou? God is een God die eigenlijk elke dag dat wij opstaan, wil hij dat we weer opnieuw voor hem kiezen. Dat we elke dag als wij opstaan, ons been buiten bedstallen stoppen en op de koude vloer komen. En we denken van, Heer, dank u wel, weer een dag met u. Dat we kiezen voor hem. En de neiging van ons, zeker in deze tijd, wanneer in de magnetronmaaltijden centraal staan, is dat we zeggen van, klaar. En heel veel christenen in deze tijd, helaas, die denken dat geloof ook zo is. Al even snel gebedje is opgelost. Maar we vergeten even heel makkelijk dat er vaak een proces nodig is die in onze verandering moet teweeg brengen, zodat we kunnen groeien naar God. Want één ding is zeker, het ligt niet aan God. Of wel? Ik hoor niks. Ligt het aan God? Nee. Of ligt het aan ons?
Aan onszelf.
Ja, precies. Want de neiging is dat we dan zeggen, ja, Ik krijg een openbaring. De neiging is, ja, ik hoor niks. God zegt niks tegen mij. God zegt het wel, maar jij hoort het niet. God spreekt wel. Het is maar hoeveel jij wil investeren in jouw zoektocht, in jouw verlangen naar God, dat hij tegen je spreekt. Dat jij hem kan horen, want hij spreekt al tegen je. Nou, maak dezelfde fout, hoor je het? Zit zo diep in ons. God spreekt. Het ligt aan ons gehoor. We moeten begrijpen dat de tijd in beslag neemt. Dat er een werk van geduld moet plaatsvinden. En dat er inspanning is vereist aan onze kant. Sommige mensen doen er snel vast en zeggen een kort gebedje. En gaan er dan vanuit dat ze gevuld zijn met de Heilige Geest. En prima, dat mag je geloven, tuurlijk. En ze geloven dat ook omdat ze een keer op een Impact Day zijn geweest. En daar hebben ze een fantastische tijd gehad. En dan is het klaar. We willen alles gemakkelijk. We moeten ook inzien dat er van onze kant een noodzakelijke inspanning vereist is om God te zoeken. We willen natuurlijk een conferentie, een fantastische Impact Day of een koud weekend. Is geweldig, daar zeg ik niks van. Dat is ook fijn, dat is goed. Ook om opgebouwd te worden. Maar we willen allemaal gevuld worden met de Heilige Geest. Dat gebeurt dan ook op dat moment. En we willen allemaal feesten in het vullen van de Heilige Geest. En rijden op die trein van het gelukkige evangelie. Dat willen we allemaal. Maar, broers en zussen, dat is maar één kant van het verhaal. Jullie weten waar de Heilige Geest voor bedoeld is. We hebben Pinksteren vaak over gehad. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan sta je op, ga je spreken, komen 3000 man tot bekering. Dat is wat er gebeurt met Petrus. Dan zit de kerk snel vol. Dan kunnen we snel uitbreiden hier. Maar God is een God van processen. Hij wacht op onze juiste houding en onze acties. Hij kent ons van haven tot gord, van top tot teen, elke haar. En hij weet precies wanneer jij echt naar hem op zoek bent, of dat je niet echt naar hem op zoek bent. Hij wacht totdat jij de juiste houding hebt naar hem toe. Op het moment dat jij de juiste houding hebt, dat is niet een pose van zo. Nee, de houding van je hart. Precies. Ook niet zo. Want dat had kunnen beter zo doen. Want hij woont in ons. Hij wacht op de juiste houding van ons hart. Met God wandelen, betrekking hebben met onze geliefde, met de hoofdletter, dat is een levensproject voor ons. En dat vereist soms van ons doorzettingsvermogen en vastberadenheid. En Jezus die stond in verband met mensen op 7 verschillende niveaus. En dat is dus de inleiding voor de komende dagen. Dus kunnen we ook zeggen dat er 7 niveaus van intimiteit met hem zijn. En dat is erg interessant, want we gaan dadelijk praten over de menigte en over de discipelen die dichter en verder af bij hem afstonden. Dat komt allemaal. Interessant om te volgen de komende dagen. Maar we gaan naar diepere plaatsen met hem als we dieper in de praktische manieren worden om de Heer lief te hebben. Hoe kun je nou de Heer praktisch lief hebben? Iemand een idee? Hoe kun je de Heer praktisch lief hebben? Wat is dat praktisch?
Met hem te praten.
Met hem willen.
Ook, ja. Maar wat is nog meer praktisch lief hebben? Om praktisch God lief hebben. Het is heel simpel. De mensen om je heen lief hebben. Mensen om je heen lief hebben. En het is niet alleen jezelf op, het is niet alleen de gemeente, nee, de mensen in jouw directe omgeving. De mensen met wie je praat, de mensen in de supermarkt, de mensen op je werk, de mensen op je school, de mensen, vul maar in. Dat is een praktische manier van liefhebben. Maar ieder persoon die reageert op God op een bepaalde manier. Sommige mensen reageren erg diep. Ze geven alles. Ze zweten tussen aanstekens in hun shirts. Ze duiken in het diepe. En God is heel blij en verheugd op hun antwoord. Maar andere mensen zijn meer terughoudend. Ze zijn hun hele leven op hun hoede. Anderen gaan alleen maar naar een ondiep niveau. Die komen nooit verder. Die trekken zich altijd terug. Iedereen zal de diepte van Gods liefde ervaren en de manifestatie van zijn heerlijkheid volgens het niveau van intimiteit die hij met hem heeft. Heb je nog geen diepe manifestatie van zijn heerlijkheid ontvangen? Dan is blijkbaar jouw niveau van intimiteit nog een heel laag en ondiep niveau. Het klinkt heel hard wat ik zeg, maar het is wel waar. Maar daar hebben we allemaal last van. En elke dag opnieuw mogen we weer opnieuw gaan kiezen om naar dat diepere niveau van intimiteit met hem te gaan. Het niveau van intimiteit dat je met God hebt is het gevolg van je eigen reageren. En jouw niveau van ontwikkeling is een gevolg van het reageren. Er zijn mensen die al lange tijd geleden gered hebben. Maar ze zijn nog steeds onvolwassen. Geestelijk heb ik het over. Hè? Ze zijn nog steeds geestelijk onvolwassen. Ze hebben geen openbaring. En ze handelen vleeselijk. En ze zitten in de kerk 2, 5, 10 jaar, 20, 30 jaar. Maar ze veranderen niet. En waarom niet? Omdat ze geen openbaring hebben. En we hebben geleerd net. Dat als je geen openbaring hebt, ligt dat niet aan God. Het ligt aan ons. En ik zeg het niet om schuld te brengen, juist niet. Ik probeer jullie aan te moedigen om juist te gaan verlangen naar Gods heerlijkheid. Naar verlangen naar juist die relatie met Hem. En we weten van onszelf. Op het moment dat wij nog met een kort lontje reageren, dan weten we gewoon dat we nog niet veranderd zijn naar het beeld van God. Er zijn dus 7 niveaus van reageren, van antwoorden, van intimiteit, van openbaring en van transformatie. En wat is de jouwe? Wat is de mijne? En het niveau van transformatie, van verandering, Dat heeft betrekking op het niveau van ervaring van een ieder. We weten dat op het moment dat we Jezus aannamen, dat de Heilige Geest in ons kwam wonen. Dat staat in Efeze 1 vers 13, voor degene die het wil zoeken. We hebben het evangelie aangenomen en bam, dat was de Heilige Geest. We werden opnieuw geboren. Nieuwe geest. En dan vervolgens begint het proces van te leren een kind van God te worden. Want de Heer heeft gezegd, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat betekent dus op het moment, je kunt zeggen heel technisch, van ja, ik ben nu opnieuw geboren, dus ik ben een kind van God. Dat is waar in zin, maar waarom staat het dan, Hij heeft hun de macht gegeven om kinderen van God te worden? Blijkbaar zit er een ontwikkeling in, een proces in. Blijkbaar is het zo dan een kind zich ook ontwikkelt. Oh, zeg je nou iets raars? Michel heeft een hele andere ontwikkeling dan op dit moment Deborah al heeft. Michel is jonger. Hij heeft een andere ervaring. En Deborah die begint al lekker te reageren op alles. Ja toch? Ja. En zo is het met ons ook. We beginnen, ik heb het al heel veel vaker gezegd, maar zie jouw geestelijk leven ook gewoon als een pasgeboren baby. In het begin heb je het nodig om gevoed te worden. De speen heb je nodig. Je moet regelmatig een tukkie doen. Geaaid worden, gekoesterd worden. En dan groei je op en dan word je als Deborah. En even later zit je als Aaron hier. Met zijn telefoon. Foei. En zo ontwikkel je jezelf geestelijk naar volwassenheid toe. En dan zeg je van ja, dat gaat vanzelf. Nee, dat gaat niet vanzelf. Ieder kind zal zelf zijn inspanning moeten doen om te leren lopen en te leren fietsen en noem maar op. Dat kan zijn moeder of vader niet voor hem doen. Die kan alleen maar aanmoedigen. En een pleister plakken als die geval is. Ja, toch?
Ja.
En helaas is het gewoon zo dat sommige mensen een heel theoretisch en natuurlijk gedachtenleven hebben in alles wat ze zeggen en doen. En dat komt omdat ze natuurlijk gebaseerd zijn op alleen maar die aardse zintuigen die we hebben. Zien, ruiken, horen, proeven, tasten. Ze, bij wijze van spreken, prediken ze goed. Ze leveren het perfect af. Maar ze kunnen het hart van God niet roeren. Waarom? Omdat ze weinig intimiteit en openbaring hebben. Waardoor maar weinig veranderen worden. En dat er weinig echte ervaring met God hebben. En ook hiervan is het gevolg dat je 7 niveaus van autoriteit hebt. Of van gezag hebt. En daar is ook zo'n groot verschil in. Ik weet niet of je dat kent. Wie kent die reclame van... Dat is nog een hele oude reclame van vroeger. Dus een man is zijn hond aan het africhten. Ja, af, zit. En die hond doet helemaal niks. En de buurman die zegt, zit. En die hond plak, zit op zijn kont. En het is een grappige reclame. Maar het zegt iets over natuurlijk overwicht. Het zegt iets over autoriteit. Deze soort autoriteit bestaat ook in het Koninkrijk van God. Er zijn mensen die schreeuwen de longen uit hun lijf. Om geestelijke oorlogsvoering te doen. En er gebeurt helemaal niets. En er staat één andere broeder op en die zegt, ik verbied dit en dit in de geestelijke wereld in de naam van Jezus, punt. En het gebeurt. Dat is een niveau van geestelijke autoriteit. Een niveau van groei, van intimiteit. En je kunt nog zo hard schreeuwen, nog zo bonken op de muren... En er gebeurt niks en zelfs de duivel begint hem te bespotten. Het gaat erom, het laat zien waar jij staat. Op het moment dat jij merkt dat je geen autoriteit hebt, dat er geen zieken genezen onder jouw handen, dat er geen, nou vul maar in, dan is er werk te doen. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan jullie, aan mij. Het ligt aan dat wij ons op de hoofd moeten krabben en zeggen, wacht even, er staat geschreven dat dat gebeurt. Waarom gebeurt dat niet met mij? Dat was een van mijn frustraties toen ik dakloos was, tussen aanhalingstekens. Kerkdakloos. Ik zag dat de discipelen erop uitgestuurd werden. De zieken genaast, demonen uitgedreven en ik zag het om mij niet gebeuren. En toen ben ik God ernstig gaan zoeken, wat ik nog steeds doe. En dat is de reden waarom we hier met elkaar zijn. Want als je denkt dat jouw geestelijk leven draait om de celgroep en om de kerk op zondag, heb je het echt mis. Het gaat om wat je elke dag doet. Het gaat erom wat er gebeurt op het moment dat jij dadelijk die deur uitstapt. Het gaat erom wat er gebeurt op het moment dat het even niet lekker gaat. Hoe je dan reageert. Het gaat erom wat er gebeurt als er iemand ineens op je pad komt en die maakt een rotopmerking naar je. Hoe je reageert. Ik merkte het gisteren. Degene die erbij waren, die kunnen het beamen. Ik was gisteren samen met een paar broers en een zus, was ik de schuur aan het afbreken. Je weet precies waar ik het over heb. En we hebben de schuur afgebroken, nou, daar ben ik echt ontiegelijk blij mee. En op het moment dat we nog druk bezig waren, komt onze buurvrouw aan. Die van, hoe oud is ze? 83, ik weet niet hoe oud ze is. En ze zegt, je moet ook die struiken weghalen, want die heb jij daar gepoot. En ik voelde het in me opwellen. Ik werd zo boos. Ik denk, nee. Ik zeg gewoon van, nee, ik laat het gewoon staan. Ik ben rustig gebleven. Nou, dan ga ik de kantels bellen. En toen heb ik gezegd, moet u gewoon doen. En nog een keer heb ik gezegd, moet je gewoon doen. En ik ben verder niet boos geworden. Ik heb gewoon gelaten voor wat er was. Maar in mij zat totaal iets anders hoor. In mij had ik bepaalde dingen kunnen doen. Ik ga ze niet eens beschrijven. Ik ben blij dat ik dat niet hoef uit te leggen, omdat jullie drommels goed weten wat er aan de hand is. Mm-hmm. Dat jullie dat zelf ook hebben. Ja. Heilige boom op rij 1. Het gaat erom in welke mate ben jij veranderd op het moment dat er iets gebeurt. Niet in de zelfhulp, niet in de dienst. Want daar hebben we allemaal lieve mensen om ons heen. Die ons lief aankijken, die ons bemoedigen. Maar het gaat erom als we juist die stap buiten zetten. Waarom is dit zo belangrijk? 7 niveaus van relatie, van autoriteit, van zalving, die worden vrijgegeven. Er zijn ook 7 niveaus van vrucht. Van mensen die je wint, die je discipelt. En hoe kunnen we nou veranderen, hoe kunnen we nou groeien, dieper groeien, naar een hoger of dieper niveau? Het ligt aan hoe je het bekijkt. Er zijn maar weinig dingen wat de Bijbel zegt dat overblijft als we dadelijk bij hem in een nieuwe stad wonen. Eén daarvan is liefde. Maar wat verstaan wij onder het concept of begrip liefde? En hier hebben we een probleem. Want de meeste mensen, die denken dat ze het weten. Ze komen naar de kerk met het wereldse concept of begrip dat liefde een sterk en overweldigend gevoel is. Maar de Bijbel laat ons zien wat echte liefde is. Echte liefde is. Jezus, die stierf aan het kruis voor ons. Dat was geen emotionele daad. Dat was geen lachje op het gezicht. Het was een weloverwogen beslissing die genomen werd voor jou en voor mij. Uit liefde. Dat is echte liefde. Helaas, de overgrote meerderheid denkt dat liefde is dat we elkaar een knuffel geven, een kus geven, aardig praten, enzovoort. En natuurlijk dragen ze wel bij dat soort dingen aan het concept van liefde. Maar het is niet. Het is een wat je er aan bij doet. Het zijn goedkopere en lichtere uitdrukkingen die niet zoveel gewicht hebben. Zo moet je het eigenlijk bekijken. Want wat heb je eraan als iemand jou een knuffel geeft en 30 meter verderop jou laat vallen? Dat is geen liefde. Als jij diepte wil, de Bijbel zegt dat we dus mogen uitreiken naar liefde. Liefde is niet in de kerk dat we ernaar verlangen, uitstrekken en zo verlangen dat we engelen zien neerdalen naar beneden, dat er grotere bliksemschichten zijn en dat die vervuld wordt, die gaat profiteren en dat is allemaal mooi en goed en daar zullen we niks van zeggen, hè? Maar dat is geen liefde. En dan is het goed om te kijken van wat liefde nou verder is. Er zijn verschillende soorten van liefde. We hebben het al eerder genoemd. Je hebt natuurlijk filia liefde. Dat is de lichamelijke liefde. Nee, dat is de liefde die tussen vrienden is. Vriendschappen. Je hebt eros, dat is de lichamelijke liefde. En je hebt de agape. En de agape is de zichzelf opofferende liefde. Dat is waar Jezus het over heeft. Maar als we gewoon puur kijken in het natuurlijke. Zoals ze zijn geboren als baby. Zoals ze opgroeien als mens. Hebben we veel te maken met liefde. En laten we er eens over na gaan denken. God plaatst een persoon in je leven. En dat was je moeder. En ik heb het eventjes over gezonde relaties. Ik vergeef me als ik het nu heb over dat mensen juist beschadigd zijn door dat deel. Maar laten we het even in het normale situatie bekijken. Wat deed je moeder? Als ik kijk naar Danielle en naar Anna Vera. Die baby die wordt opgepakt. En die wordt gewoon lekker meegenomen. De luis worden verschoond. Ze worden geknuffeld. Als ze gehaald worden ze getroost. En ze krijgen op tijd eten. Dat is echt een grote vorm van liefde. Want die baby, die kan er niks voor terug doen. Die ontvangt. En die moederlijke liefde is een ontzettend belangrijke liefde, dat te ervaren. En ze zorgde voor je, ze verwelkomde je onvoorwaardelijk, bracht je in slaap, je stopte je warm in en je kreeg een kus op je voorhoofd. Hè, bij wijze van spreken. Onvoorwaardelijke en zachte liefde. Prachtig. Dus God leerde je eigenlijk als baby al, als kind zijnde al, wat voor soort vorm liefde er was. Een liefde die niet zelfzuchtig was. Daar ben je mee opgegroeid. En die kennen we, die liefde. En dat is prachtig. Maar kijk naar de toestand om je heen. God leert je liefde hebben. Het is een les die God je leert als mens zijn, als klein kind al. En daarnaast hebben we natuurlijk de Vader. Hebben we ook nog een vaderlijke liefde. En hier gaat het vaak mis. Een vader die niet oppakt wat hij op zou moeten pakken. Een vader die niet de liefde geeft die hij zou moeten geven. Een vader kan niet een moederlijke liefde geven. Daar is hij niet voor gemaakt. Ik had er een discussie met Van Weer over. Wel interessant. Hè? Wat zei je? Nee hoor. Hoort ze toch wel. En We hadden het er even over vanochtend van, ja, maar een toen zei ik eigenlijk een beetje chargerend, ja, ik hoef niet te knuffelen. Ja, maar jullie moeten wel knuffelen. En Aaron ook gelijk van, ja, wel knuffelen. Ja, oké, knuffelen, goed.
Dat is wel Aaron.
En dat is ook waar. Maar een vaderlijke liefde bestaat hieruit. Dat is een heel ander soort liefde. Dat is een liefde die richting geeft. Een liefde die grenzen stelt. Een liefde die vermaant. Een liefde die corrigeert. En waarom? Omdat die vader wil dat het potentieel van het kind op het maximale niveau eruit gaat komen. Omdat een vader veel meer, en ik praat nogmaals, ik praat generaliserend, vergeef me. Omdat een vader veel meer visionair is van wat er later gaat komen. Een vader kan een schop onder de hol geven op een bepaald moment. Uit liefde. Juist. Uit liefde. Een vader kan soms flink uit de slof schieten. Niet omdat hij het zelf lastig vindt. Maar omdat hij wil dat het kind opgroeit op een bepaalde manier. Zodat hij zich zo goed zou kunnen reageren. En daar hoort niet bij, laat ik dat even voorop zeggen. Je mag niet huilen. Een man, een vader, een kind mag gewoon huilen. Niet kop tevoren doorgaan. Dat is een verkeerde soort. Ja, daarom zeg ik het ook. Dat is een verkeerde soort. We leven namelijk niet in Groningen. We leven in Gods Koninkrijk. We zijn hemelburgers, zegt het woord zelfs. We zijn deel van de familie van het huisgezin van God. En God, ja, die reageert heel vaak ook als moeder, maar hij reageert ook heel vaak als vader. God de Vader, die kan je heel erg vermanen en corrigeren. En dat doet hij vaak doet hij dat door mensen heen die hij op jouw weg plaatst in je leven, die je nou net niet zo leuk vindt. Dat je het net niet kan hebben dat iemand dat tegen je zegt. En je kan het niet hebben, en ik zal de achterliggende reden even vertellen, omdat het gewoon waar is wat er gebeurt. Daarom kan je het niet hebben. Maar God wil dat je een persoon bent die groeit. God leert jou lief hebben. En dat doet hij dus, ten eerste wat ik al noemde, het voorbeeld als kleinkind dat je leert wat moederliefde is. Dat je in een ideale situatie ook een vader hebt die lief heeft op de manier zoals het bedoeld is als vader. Dus je geeft een kind grenzen aan. Je geeft een kind duidelijke grenzen aan waar hij niet overheen mag. Zodra hij er overheen gaat, moet je daar een correctie aan uitvoeren. Een vader die bemoedigt. Een vader die zegt van, je kan het wel. En je kan door. En dat leer je dan als mens. Nou, dat heb je dan als mens geleerd. En wat gebeurt er dan? Dan kom je tot geloof. En dan gaan we nog naar een ander niveau van liefde. Dan kom je namelijk in de gemeente terecht. Dan geeft God jouw broers en zussen. Ja, hij geeft je broers en zussen. Ja, echt waar. Heel leuk, gezellig, mooi in de zelf, mooi in de gemeente op zondag. En dan ga je leren met die broers en zussen op te trekken. En dan kom je er ineens achter dat ze niet zo perfect meer zijn. Ze denken heel anders als jij. Ze hebben een totaal andere beleving bij woorden wat jij zegt. Hun wereld is totaal anders. Ze gaan heel anders om met andere mensen. Ze doen andere dingen. En ik zou je vertellen, ze hebben zelfs andere normen en waarden als jij. En God geeft je die broers en zussen naast jou om je een volgend niveau van liefde te gaan leren. De De broer of zus die je naast je krijgt, is je eerste vriend en je eerste uitdaging. Weet je waarom? God wil namelijk niet dat je een breekbare legbatterijkip bent die in een kooi geboren wordt, groeit en sterft in die kooi. God wil dat je een persoon bent die groeit. Dus brengt hij een broer of zus op je pad. Het is de persoon die met je zal spelen. En tegelijkertijd met jou zal wedijveren. Je speelt, je vecht, je deelt klappen uit. Je ontvangt ze, je rent tegen hem, je verliest af en toe eens. Of je wint. En je begint je te realiseren dat er andere mensen op de planeet zijn die naast jou leven en ook respect en liefde verdienen. Je groeit met ze op. En je leert te delen, te zorgen en te vergeven. En hoe meer je met elkaar omgaat, hoe meer je de zwaktes van je broer of zus gaat zien. Is echt zo. Mensen die dicht bij je staan, met wie je heel veel omgaat, daar ga je van herkennen wat zijn of haar zwaktes zijn. Tegelijkertijd ben je als broer of zus die naast jou staat, kun je zien of er wat verandert in je leven. Hé, je reageert niet meer zo geïrriteerd als vroeger als ik het hier of hier over had. Hé, blijkbaar is die veranderd naar het beeld van God. En bemoedig hem daarmee. Dat helpt. God leert ons dus weer liefhebben, ons liefhebben door mensen zelfs nog dichterbij te plaatsen. Wees gewoon ervan op de hoogte dat de celgroep waarin jij zit, dat het niet iets is wat jij hebt uitgekozen. Denk nou niet dat jij in die celgroep zit omdat het toevallig is dat deze mensen bij elkaar zijn. Denk nou niet dat iemand van deze gemeente ervoor gezorgd heeft dat die mensen bij elkaar zitten. Er is er maar eentje die ervoor gezorgd heeft en dat is Vader God. Vader God heeft precies die mensen gegeven in jouw celgroep met wie je omgaat. Aan wie jij je irriteert. Aan wie jij je gaat schuren. Aan wie jij je gaat slijpen. En aan wie jij je leven gaat toevertrouwen. Dat is een niveau van liefde. Je leert hier een ander soort aspect van liefde en dat is genade hebben. Dat ondanks dat je weet dat die en die, die broer of drie zus in jouw celgroep, die is er niet altijd. En als hij of zij er is, dan maakt hij een stomme opmerking. Of hij komt zijn verantwoordelijkheid weer niet aan, want hij zou het woord doen. Of de ijsbreker. Of hij zou snacks meenemen. En dat doet hij niet. En ja, dat is niet leuk dat iemands verantwoordelijkheid niet op zich neemt. Tegelijkertijd ligt het dan aan ons hoe wij reageren daarop. Hoe reageren wij op die broeder of zuster? Wat is onze reactie? Is het een reactie van genade of is het een reactie die veroordeelt? En zoals we al gezien hebben, wat je in je leven meemaakt in het natuurlijke, zoals de liefde van een vader en een moeder of een ouder, dan zie je dus dat die niveaus van liefde steeds uitdagender worden. Want als we dan verder opgroeien, dan op een gegeven moment ga je trouwen. En na een periode van denken dat je de perfecte persoon getrouwd hebt, ontdek je dat je echt nog vele begrenzingen en limieten heeft. En vele gebreken heeft. Wat ga je doen? God begint te laten zien dat liefde veel meer is dan het onnozel en oppervlakkig gevoel. Hij laat zien dat liefde gaat over geduldig zijn en investeren. Voor de ander zorgen voordat je voor jezelf zorgt. Het gaat over een permanente en doorzettende houding die nooit elkaar opgeeft. En dan weer terug naar de kerk. In de kerk komen zulke rare snuiters tegen. Kijk maar naar mij. Ik zal het maar even zeggen, voordat iemand dat zegt.
Amen. Ik, hè?
Vanuit een menselijk gezichtspunt hebben mensen soms weinig zin om iets anders lief te hebben dan wat makkelijk lief te hebben is. Het is heel makkelijk om iemand lief te hebben van je broers of zussen in een celgroep waar je een klik mee hebt. Heel makkelijk. En dat is ook fijn, dat is ook goed. Er is niks mis mee, mag je gewoon lief hebben. Maar wat zegt Jezus? Wat zegt Jezus in zijn woord? Jezus zegt zelf in zijn woord: voorwaar, ik zeg je. Zegt Jezus. Het is beter om je vijand lief te hebben. Zo. Dus moet ik mijn buurvrouw lief hebben? Ja, die moet ik lief hebben. Ik pak mezelf wel als voorbeeld. Ik zegen haar. En ik hou van haar. En ik hoop echt werkelijk. En dat serieus waar wat ik nu zeg. Ik hoop echt dat ze toch nog een ontmoeting met God gaat krijgen. En dat ze gered wordt. Dat hoop ik echt. Want ik moet er niet aan denken dat als ik zo oud ben, dat ik bijna nooit bezoek van mijn familie krijg. En dat ik helemaal geen vrienden of vriendinnen heb. Moet niet aan denken. Wat een eenzaamheid. Dan ga ik liever de onderste weg. Maar wie moeten we dan lief hebben? Moeten we dan arme, ellendige, stinkende mensen die geen idee hebben dat ze gevuld zijn met onzekerheden en mentale tekortkomingen hebben? Moet ik die dan lief hebben? Ja. Ja, maar wat is daar makkelijk aan om lief te hebben? En hier wordt onze onnozele, oppervlakkige en incomplete en voorwaardelijke manier op een juiste manier gediagnosticeerd. En je ontdekt dat je nog nooit wist wat liefde was. Dus je begint te veranderen en je gaat je eigen grenzen voorbij. Je verlaat het rijk van liefde waar je alleen maar degene lief hebt die jou lief hebben. En van degene houdt die van jou houden. En je begint naar een hoger niveau te klimmen en te bewandelen. En God begint ineens door jou heen lief te hebben. Dat is interessant. Want de heerlijkheid van God liefhebben, waar we het hier over hebben in de 21 dagen. Als je daarnaar verlangt en dat lief hebt, dan wijst dat precies naar, omdat wij niet, we kunnen God niet zien en toch hebben we hem lief. En dat verwijst daarnaar. En Johannes zegt in een van zijn brieven, dat als wij God lief hebben die we niet kunnen zien, en onze broer haten die we wel kunnen zien, dat we een leugenaar zijn. Hoe kun je nou van iemand houden die je niet kan zien, en tegelijkertijd je buurman, buurvrouw, collega, school, maatje, weet ik wat je hebt. Hoe kun je die dan haten of niet mee om willen gaan? Omdat het zo'n raar figuur is. Omdat hij er totaal anders uitziet. Hij kleedt zich anders. Hij heeft grove woorden in zijn mond. Hij houdt niet van God, zegt hij. Ja, en? Onze opdracht is hem lief te hebben. Maar voor ons, om dit punt te gaan bereiken, zijn er dus 7 niveaus. En op welk niveau zitten wij? Zit jij? Als we kijken naar onze manier in, als Nederlanders, Groningers, Drenthe, wat zit hier nog meer? Amsterdammers.
Rotterdammers.
Ja, ook nog. Onze manier van liefde is gewoon gebaseerd, is oppervlakkig en is gebaseerd op een soort opwinding of passie. Dat is oorspronkelijk wat er zit. Het is erg makkelijk en goedkoop om te zeggen dat je van iemand houdt. Ik hou van je, mijn broeder of mijn zuster. Erg oppervlakkig. En dan staat er ook hier in deze dag, en die vind ik erg mooi. Oké, laat het dan maar zien. Als je zegt, ik heb je lief, mijn broeder. Laat het dan ook zien. Niet alleen in de lippendienst. Maar laten we het aan elkaar zien. In woord en daad. Jacobus staat daar vol over. Er is niets mis met woordelijke uitdrukkingen van liefde. Ze zijn echt legaal. Mag je ook gewoon zeggen, natuurlijk. Maar als het niet gepaard gaat met een verandering in ons, dan blijft het maar oppervlakkig. Dan blijf je een moeilijk, koppig persoon. Wat is jouw niveau? Ben jij bereid om te reageren? Om een extra niveau van diepte te krijgen van de manifestatie van God? Ben jij bereid daadwerkelijk kracht en inspanning te stoppen in het zoeken naar God, naar de heerlijkheid van God? Dus, ik heb het hier dus niet over de celgroep en over de gemeente op zondag. Ik heb het over zodra je de deur uitwandelt. Ben je bereid om die extra inspanning te doen? Zal God dat type reageren en jou gaan terugvinden? Daar wou ik het bij laten.